kerkraad maakt u het volgende bekend. Morgenavond zal de manslidmatenvergadering gehouden worden. Deze avond begint om 7:30. Woensdag zal de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid gehouden worden. De diensten beginnen om 9:30, 3:30 en 7:30. Donderdagavond vergadert de kerkraad. Gelegenheid voor doopaangifte om 8:30. Overig bezoek na 9:30. En dit alles zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 84, tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Tweede van 84. Eerst naar de Heilige Wet des Heren en zingen we daarna uit Psalm 40, het vierde vers, brandofferen, nog offer voor de schuld. En lezen we daarna uit de Hebreeënbrief, het laatste hoofdstuk, Hebreeën 13.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, die de misdadervaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. De broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk de gevangenen alsof ge mede gevangen waart, en degenen die kwalijk behandeld worden, alsof gij ook zelve in het lichaam kwalijk behandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt, maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mijn helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandel. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welke dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offer aan de deslofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want ze waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen. Opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij een goede conscientie hebben als die in alles eerlijk willen wandelen. En ik bid te meer voor u dat gij dit doet, opdat ik te eerder ulieden mogen wedergegeven worden. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwige testaments uit de doden wedergebracht heeft, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkend hetgeen in u voor hem welbehagelijk is door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Doch ik bid u, broeders, verdraagt het woord deze vermaning, want ik heb u in het kort geschreven. Weet dat de broeders Timotheus losgelaten is, met welke, zo u haast komt, ik u zal zien. Groet al uw voorgangers en al de heiligen, uw groeten die van Italië zijn. De genade zij met u allen. Amen.
Gemeente, wanneer we het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed, willen we in onze voorbeden gedenken de rouwdragende familie van de Berg Jozen, waar een broer van broeder van de Berg is overleden. Ik lees Klein Jan die lichamelijk achteruit gaat. Broeder de Rooij in het Erasmus MC verblijft. Hester Verbaas die in Ithaca te Goes wordt opgenomen voor behandeling. En in de dankzegging broeder J. Cabaret die weer thuis mocht komen. En broeder P. Molenaar van het Kofschip die ook weer thuis mocht komen. En bij de familie Boy Pronk die verblijd werden met de geboorte van een dochter en zusje. Willen samen het aangezicht van de Heer zoeken in het gebed. Eén naam die is gegeven onder de hemel, door welke wij moeten zalig worden. Dat is wat de apostel mocht zeggen, Heere, voor hij in uw heiligdom mocht binnengaan. En zonder u, o grote Christus, die gewoon was daar uw wandelingen te maken. En toch niet alleen, samen om te vragen die zegen die nodig is, als ervaren wordt wat dat nu is. Dat gij dan weliswaar in de hemel aan de rechterhand uw vaders gezeten zijt en beloofd hebt uw kerk nimmer meer te verlaten, maar dat er omstandigheden kunnen zijn, vijanden van de rondom en van binnen die bevreesd maken om er niet te gaan. En nochtans, Heere, u hebt een plaats gegeven waarvan u hebt gezegd dat u daar hen zult verheugen in uw bedehuis. En u weet u of er ook bij ons iets van die droefheid was vanmorgen, dat we met het rijk van de natuur weenden over onze zonde, over het godsgemis, over dat we niet geweest zijn wie we behoorden te zijn, dat we zo diep van u zijn afgevallen, dat we zo genameloos schuldige zondaren zijn en zo weinig indrukken daarvan hebben en maar rustig kunnen voortleven, de ene week uit en de andere weer in. En nochtans, Heere, als dan de natuur mag spreken, wilt u dan ook geven vanuit de schriftuur dat u met uw geest wil spreken. Mag het dan zijn, Heere, dat er vanmorgen mensen nog geestelijk met hun rug naar u toegezeten zijn en niet eens hoop en verwachting hebben dat ze nog iets van het eeuwige, het onvergankelijke zullen ontvangen. En dan te horen dat er in uw kerk het niet over zilver of goed gaat. Hoewel we deze weken mogen samenkomen om daarvoor te bidden. Maar dat u veel meer hebt van de tijdelijke gaven. Dat u uzelf met het goud van uw genade wil wegschenken aan hen die onbekeerd zijn, die het maar niet kunnen geloven, die u niet kennen. O Heere, wilt u dan vanmorgen nog eens met uw geest uw wandelingen onder ons maken? Kom dan door de prediking heen, opdat we zo anders straks de kerk uit zullen gaan. Mocht het zijn, Heere, als een tollenaar wellicht, als we geen schuld en zonde kenden. Maar laat het niet zijn als het fariseer, die niet eens had gebeden, maar zag op de omstandigheden en op zichzelf. Maar mag het zijn dat onze blinde zielsogen geopend worden voor die grote schuld die niet verzoend kan worden. Maar dat in deze lijdenstijd erbij bepaald worden dat er een hemelwerk, een belofte is uitgesproken. En dat u dat op de aarde volbracht hebt. Pas het ook toe, Heere, met uw geest. Wat u verworven hebt. U mag daar vanmorgen vanuit de brieven ons worden voorgehouden voor wie dat nu mag zijn. Opdat we niet van verre zullen blijven staan, maar dat we naderbij mogen komen. Trek ons met die koren van zondaarsliefde. En wilt u het geven dat u met uw geest die overtuigingen geeft wie wij zijn geworden, maar ook dat hartelijke toevallen om u niet te kunnen laten gaan totdat er vanmorgen iets uit hemels tempelzalen van de zegen van u mag nederdalen. Schenk het, Heere, voor al de namen die we zojuist genoemd hebben. U kent ze en de gemeente kent ze. Maar we mogen wel voor ze vragen, als er rouw is gekomen in de kring van familie, dat het ook werkelijk waar dan mag zijn dat onze tijden in de hand van u zijn. En dat we het in uw hand mogen geven, dat gij het wel zult maken. Gedenk uw weduwe, Heere, met haar kinderen, maar evenzeer de broers, zusters, neven, nichten. Och, Heere, geef toch dat we telkens, als we horen dat het bij een ander is, dat het beseffen dat ook voor ons de dood ieder uur wenkt. Schenk het, Heere, ook aan de dag van morgen als een begrafenis zal zijn. Geef het aan hen die we mochten noemen waar ziekte is, waar gemerkt wordt dat lichamelijk de klachten gaan toenemen. En dat we zo moeilijk kunnen formuleren wat we nu nodig hebben. Maar wilt u dan ook maar die levende hoop geven? En Kees in Salem, Heere, wees u nabij. Sterk hem, Heere, ook in die weg. En die voor hem mogen zorgen. Broeder de Rooi, die behandeld is, mag er herstel intreden. Geeft u arts en verpleegkundige wijsheid. En mag het ook daar
bij tijden een Bethel zijn. Wees met onze jonge zuster Hester verbaasd als ze zo'n poos uit eigen omgeving zal zijn om behandeld te worden. Geef ook daar in de ontmoetingen die er mogen zijn dat het goed mag wezen en dat ook uw ogen daar open zijn over die plaats. We danken u voor broeder Cabretten, voor de molenaar die beide weer thuis mochten komen. En al zullen daar de gebreken en de zwakheden van het lichaam zijn, laat het mogen zijn, Heer, als hij die bij de poel van Bethesda lag en dat het water beroerd werd en een ander geholpen werd, maar dat u bewogen was en u opzoekt, ook thuis. Geef het, Heer, bijzonder ook aan de familie Boy Pronk, nu u opnieuw verblijd hebt met de geboorte van een kindje, mag ook van dat jonge meisje gelden. Eenmaal geboren is verloren, maar tweemaal geboren, dat is herboren. Verblijd ze, Heere, daarin. En dat ze aan de troon van de genade mogen vragen dat u ook dat kindje wilt aanraken, met uw geest wil zegenen en voor wilt bidden. Wat hebben u veel te vragen, Heer, over hen die niet met ons kunnen samenkomen naar de kerk, die thuis meeluisteren, zoekt u ze op en betoont dat u weet waar ze wonen. Gedenk de herder en leraar van dit volk in deze bijzondere drukke tijd. Sterk, Heer, en met hem aan de Boederskerkeraad om de gemeente te mogen arbeiden. En als er deze week opnieuw de gelegenheid zal zijn om een dag af te zonderen, om te smeken voor een zegen, voor de tijd en voor die grote eeuwigheid. Laat er een ellendig, behoeftig, arm, nooddruftig volk zijn, opdat u geeft al wat ontbreekt, werkt u toch nog, brengt toch nog toe, opdat we al zaaiende het zaad mogen strooien, niet slechts wenende, maar in de hoop dat u wasdom zult geven op uw tijd. We vragen het, Heer, ook vanmorgen als we geroepen worden om de schriften te ontvouwen. Geeft u om te spreken en wat overdacht is, opdat het tot heil en onderwijs mag zijn voor jong en oud, en dat een ieder daarin zou mogen delen en die weg die gewezen wordt zou mogen gaan. Sterk ook hen, Heere, die verachteren. Zet u ze maar stil in hun zwakheid. Doe ze maar ervaren wat het is ellendig en arm te zijn, opdat ze bij vernieuwing die weg mogen gaan die gij zijt gegaan, door de vernedering, maar ook dan naar de verhoging. Wat hebben u veel te vragen vanmorgen, Heere, in deze wereld waar niet naar u gevraagd wordt, waar we op zoveel plaatsen zien dat u bezig bent naar uw eigen belofte, om de tekenen van de eindtijd te tonen, dat u bezig bent om weder te komen. Geef dan, Heere, dat niemand van ons op die jongste dag met schrik de eeuwigheid zal moeten ingaan, maar dat er iets van die verwachting, van dat uitziende geloof mag zijn, dat biddende leven. Kom dan, Heere, vanmorgen onder ons. En als u straks zult wederkomen en de laatste zal zijn toegedaan, dat er van ons niet zullen gemist worden. Schenk dan dat wonder waarvan u beloofd heeft. Het zal een volheid zijn van Jood en Heiden. Breng dan nog toe, opdat uw huis hier en straks uw hemelwoning vol mag zijn met hen die gij gekocht hebt met de dure prijs van uw kostelijke hartebloed. Schenk het vanmorgen tot eer van uw heilige naam, en dat ook onze naam vanmorgen genoemd en gehoord zal worden. Deze ellendige riep en de Heere u hoorde enkel en alleen in de vergeving van onze zonden, uit genade, om Jezus willen. Amen. Het eerste stukje van gemeente van het
tiende vers uit Hebreeën 13 is de tekst voor de prediking. We lezen daar, wij hebben een altaar. Ik krijg gelegenheid om uw liefde gaven te offeren voor de Heer en zijn dienst. We willen gaan zingen uit Psalm 51 vers 8. Heer, open gij mijn lippen door uw kracht. Het negende Gods offers zijn een gans verbroken geest. En het laatste dan vindt ge in onze offerande lust 8, 9 en 10 van Psalm 51.
Oh.
Na de prediking wil ik het 13e zingen van 118. 118 vers 13. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. Die gezegende koning, gemeente, mag u in deze lijdenstijd volgen vanuit de evangelie. En daarom als pas gastpredikant vanmorgen nu uit de Hebreeënbrief, waar hij niet alleen koning is, maar ons getekend wordt als die gezegende hemelse hoge priester. En wat is ook weer de taak, jongens en meisjes, van een priester, en zeker van de hoge priester? Offeren, bidden en zegenen. Gemeente, we hebben een altaar, maar dat betekent dan wel dat u dat offer van hem nodig hebt. Dat u die voorbeden van hem, dat u daarin begrepen mag zijn. En dat hij door die doorboorde middelaarshanden zijn zegen zou willen schenken. En dat gaan we vanmorgen overdenken. Gemeente, we schrijven bij de teksten, we hebben een altaar. Drie zaken als het gaat over het werk van Christus. We hebben een offer. We hebben een gebed. We hebben een zegen nodig. Een offer nodig, een gebed nodig en een zegen nodig. Wij hebben een altaar. Wie zegt dat en tot wie zegt hij dat? Begrepen ze dat, wat dat was? Een altaar? Nu, wij kennen dat niet, gemeente. Of je moet misschien eens met vakantie in een Romeinse kerk geweest zijn. En dan zie je niet een kansel centraal staan, maar dan zie je een tafel staan. Als een teken dat er nog steeds mensen zijn die zeggen: maar wij hebben ook een altaar nodig. Dat zegt de apostel hier niet. Hij zegt het wel tegen mensen die herinnerd werden dat ze vroeger, toen ze nog naar de tempel in Jeruzalem gingen, dat daar een altaar stond. Niet maar één, in de voorhof, maar achter de voorgang, in het heilige, nog een tweede, gouden altaar. Nu, aan die mensen die dat zich konden voorstellen, wat ze zichtbaar zagen, maar nu helaas niet meer kunnen zien, en wat min of meer moedeloos zijn geworden: vroeger, toen hadden wij ook een altaar. En toen konden wij ook naar die plaats gaan, toen konden we het zien als daar offers werden gebracht. En dan kon je het zo ervaren en ontvangen dat het bloed letterlijk op je drupte. De gemeente, tegen zulke mensen die dat niet meer zagen en moesten leren wat het is om door geloof te wandelen en niet door aanschouwen, zegt hij: maar we hebben iets veel mooiers. We hebben niet maar een letterlijk altaar van steen of van goud, maar we hebben Christus. Hij is dat altaar. En zijn offer, wat u in deze lijdenstijd wordt gepredikt, dat offer van Christus, dat hebt u nou nodig. Dan hebben we onszelf te vragen, jongens en meisjes. Hebben wij dan ook een plaats waar wij, zoals oudtijds de Joden eerbiedig knielden en hun zonde beleden en daar de zegen ontvingen, hebben wij ook een plaats? En wat is dan, ook al kan je niet naar de kerk gaan, of ook al zit je vanmorgen voor de kansel, maar wat is nu eigenlijk die plaats? Nu, een altaar, gemeente, het woord zegt het, dat was een verhevenheid. Dat wil het woordje altaar eigenlijk zeggen. Dat stond dan ook vaak op een plaats die wat
hoog en verheven was. Maar niet altijd letterlijk, maar wel een plaats waar je gedachten mee naar boven werden genomen. Een altaar, dat was, denk maar even hoe dat was, daar stond na de valgemeente in het paradijs. Toen was er helemaal geen altaar nog. Waren de mensen door een zonde en een diepe val bij God vandaan weggelopen. En toen heeft God, dat is eigenlijk Christus gemeente, toen heeft Hij ze geroepen. Weggeroepen uit die schuilplaatsen waar ze zaten. En Hij heeft ze geroepen en Hij heeft geopenbaard dat er een altaar, een hemelse hoge priester zal komen. Christus Jezus. En dat heeft Hij laten zien door aan hen die naakt vanwege hun zonde waren en zich schaamden voor God en voor elkaar om hen te bekleden met wat van een offer komt. Het staat niet in de Bijbel gemeente, maar ik kan me zo indenken als Adam en Eva voor het eerst nu zo'n kleed van een dierenhuid ontvangen. Dat zij die prachtige dieren, die ze de naam mochten geven, die nu moesten lijden onder hun zonde. Nogmaals, het staat niet in de Bijbel, maar ik kan me zo indenken als ze dat voor het eerst hebben meegemaakt, wat het is dat je met de dood wordt geconfronteerd. Dat het leven eruit is. En ik weet niet of zij die kadavers hebben moeten gaan begraven. Maar zullen ze ooit vergeten zijn wat dat gekost heeft om hen te bekleden met een geschonken recht om nog te mogen leven. Dat het ging via die plaats waar een offer moest worden gebracht. En daar zijn ze niet alleen maar dagelijks aan herinnerd als ze zich weer moesten kleden. Maar we lezen wat er stond, dat als er een gezin gaat komen, dat ze die plaats die God had gegeven, waar over de zonde van het verleden werd gesproken, een plaats was waar ze de naam van de Heere gingen aanroepen. Waar ze met hun tijdelijke en geestelijke nood gingen roepen. En op grond van het offer toenadering kregen tot die troon van de genade. Ze hadden een altaar. Een plaats waar ze hun gebeden mochten opzenden tot God. Dat is gemeente. Het eerste wat we mogen zeggen. Dat waar mensen zich gaan verootmoedigen voor de Heer. En in het gebed knielen voor God. Dan wordt die plaats waar je nederig knielt, daar wordt het hart door die geest van Christus meegenomen. Word je gebracht tot het hemelse altaar, tot Christus zelf. Dat is die verhevenheid. Dan worden je gedachten meegenomen. Word je ziel voor Gods aangezicht uitgestort. Dan nader je tot die heilige, rechtvaardige God. Kijk gemeente, dat heeft God niet alleen maar aan de buitenkant bij Adam en Eva gegeven. Noodzakelijkheid van een offer. Maar ze hebben het ook mogen verstaan met een hart. Dat het nodig is. En dat zien we gemeente, dat heeft God erin gelegd. Zie je het bij Noach. Evenzeer als hij de ark uitkomt. En die eerste wereld door de zondvloed is schoongewassen. En dan komt daar dat gezin uit die ark. En dan zien we de vader van het gezin. De hoofd van het gezin. Een plaatsje zoeken waar er een altaar wordt gebouwd. Van de stenen die daar lagen. En waar hout op geschikt moest worden. En waar offers gebracht moesten worden. Een altaar. Plaats waar de gemeenschap met God gezocht wordt. Kan je dat indenken, jongens en meisjes, dat ook die kleine Isaac
Nou, klein, jaar of 16, 17 misschien. Gewoon was met zijn vader naar die plaats te gaan. Die God had aangewezen. Nog vaker gegaan. En dan miste hij, nee, niet het hout. Of het vuur. Of het mes. Maar waar het om gaat. Waar het offer is. Want een altaar zonder offer, dat doet geen nut. En als hij het gevraagd heeft aan zijn vader, dan zegt hij: maar mijn jongen, je weet het toch, dat de Heer dat offer ziet. Hij zal erin voorzien, mijn zoon. Isaac zag het niet. Abraham mocht het geloof zien, dat God een offer zou geven. Dat is gemeente waar we vanmorgen bij stil mogen staan. Dat grote offer, het Lam Gods. Door Israëls God gegeven. Geschonken. En op die plaats waarvan de Hebreeënbrief het straks nog verderop schrijft. En hoe moet u uitgaan uit die lege plaats. Zoals Abraham en Isaac gingen. Gaan met niets van henzelf. Althans, wat voor God kon bestaan. Maar wat God zou gaan geven. En waarom moest dan dat offer op die door God zelf aangewezen plaats worden gebracht? Waarom kon dat niet in die tijd van de aartsvaders op andere plaatsen eventueel? Waarom? Wel, we gemeten als de Heer Jezus later naar het huis van zijn vader in Jeruzalem gaat, dan was dat de plaats die de Heere voorzien had. Het was de plaats die God zelf had aangewezen. Omdat God weet dat een mens zoveel altaartjes wil bouwen overal, en dat zagen we niet alleen aan de Kanaanieten, we zagen het ook bij het volk van God zelf. Plaatsen waar men vanuit de nood wel God een offertje beloofde te geven. Morgen, heren, of als u mij geeft, zal ik u geven. Maar buiten Christus, gemeente, buiten dat ene offer, kan God zelfs dat roepen, dat bidden niet aanhoren. Want God werkt niet over de schuld heen. Werkt niet langs zijn zoon heen. En daarom heeft God gezegd: het moet komen tot de kennis van die ene plaats, die ene persoon, die hemelse hoge priester. En dan mochten we weliswaar al die aardse offers dan heen wijzen. Maar het gaat er om dat onze altaren geen nut zullen gaan doen. En dat we die kwijtraken. Zie het maar, jongens en meisjes. Als Jona is weggelopen van Gods aangezicht, dan willen die zeelieden wel offers aan hun goden brengen. Maar hij zegt: nee, dat helpt niet. Ik heb gedaan wat kwaad is in Gods oog. Ik moet sterven. Dan wordt het heel persoonlijk, gemeente. Dan kan ook Jona, die daar voor God in de schuld is, niet anders zeggen: ik heb het oordeel van God verdiend. Ik moet de dood in. Kijk, gemeente, dan heb je geen één plaats meer waarvan je zegt: voor mij is er behoud. Ik moet sterven. En dan toch, Jona, hij kan ook met zijn offer, met zijn tranen die hij plengt, zegt: top lady,
in dat prachtige gedicht. En de offers die hij brengt, kan hij niet bestaan. Als God niet een vis beschikt, dat ook weer als een teken dat Christus straks in het hart van de aarde zou zijn. Daarom alleen kan Jona en u en ik de dood in, op grond van het offer van Christus. Dat is wat niet alleen Jona en al die heiligen van het Oude Testament moesten leren, maar dat is ook wat hier de schrijver van de Hebreeënbrief schrijft aan mensen. Die dan weliswaar niet meer dat altaar in Jeruzalem hadden, maar eigenlijk in hun hart hadden ze dat nog wel. De herinnering aan het verleden, toen het zo goed was. Goed! Het was niet goed, want het offer was nog niet gebracht. Het is nu alleen maar goed als je dat offer van de Heer Jezus Christus als noodzakelijk gaat leren krijgen in je leven. En dat is, gemeente, wat onze eerste gedachte zegt. Dat offer, dat is er voor een schuldig volk. En weet u nog wat Jezus zelf heeft gezegd? Die man die voor in de tempel wat zei, hij keek om. Maar hij die achterin niet durfde te naderen, hij mocht zien op het altaar. En dat zien is het zien des geloofs geweest. Dat is het belijden: ik heb gezondigd, gena, verzoen, zegt hij letterlijk. Mag dat bloed van het altaar daar en de kracht van het bloed mijn ziel wassen en reinigen. Dat is dus een arme, schuldige zondaar die het van het offer van een ander leert verwachten. En dat is, gemeente, wat hier aan het slot van deze Hebreeënbrief, waar de apostel niet anders heeft gedaan dan Christus aan te prijzen. Die meer is dan Mozes de wetgever. Hij heeft in zijn lijdensweg aan al de eisen van Gods wet voldaan. En hij is gekomen met de gewilligheid van zijn ziel, omdat hij zijn kerk zo lief heeft. Ja, dat hij het recht van zijn vader liever heeft dan zijn leven. Hij, zonder zonde, maar meladen met de schuld van zijn kerk, de dood is ingegaan. Opdat die wonderlijke ruil zou plaatsvinden. Dat hij voor mij die eeuwige dood is ingegaan. En daarom aan het slot van die Hebreeënbrief tekent hij hem als die hemelse hoge priester meer dan Aaron. Aaron bracht slechts offers die hij gaf. Maar de Heer Jezus geeft zichzelf. Geeft zichzelf. Dat is het grote verschil, gemeente, tussen de offers die wij brengen, dat we leren zien is ongenoegzaam, en het offer wat God geeft. Dat geschonken offer. Dat we het mogen ontvangen. Weliswaar. Leeg, arm, blind van onszelf, maar rijk in barmhartigheid, vol van genade, vol van waarheid, eindeloos groot en goed. De kracht van het offer van Christus, zien de gemeente, in noodzakelijkheid. Of zijn we toch nog bezig om zelf offertjes aan te brengen? Hebben we zo onze plaats waar we toch heimelijk hopen en denken dat de Heer ons daar zal zegenen, omdat hij onze gebedsgestalte ziet, omdat hij ziet wat we allemaal voor hem hebben gedaan, en daar nog niets in te vinden? Dat is een pijnlijke les, maar zo noodzakelijk, zo profijtelijk. Al uit hem, dat ene offer, dat is niet alleen maar nodig. Dat offer, dat heeft Christus gebracht. En met dat offer, waar hij aan de gerechtigheid van zijn vader heeft voldaan, wil hij ook zorgen voor de noodzakelijkheid van de toepassing daarvan. Dat je niet alleen ziet dat het nodig is, dat je daar betrekking op krijgt, maar dat je er zo'n belang bij hebt, dat je het zegt: geef me dan deze Heer Jezus Christus. Mag ik daarin delen? Dat is wat de apostel hier zegt. Dat offer hebben we. Want wij hebben een altaar. Er is een plaats bij God. En dan lees ik gemeente van Esau. Dat wordt vaak verkeerd opgevat. Dat hij een plaats des berouws zocht. Omdat hij ook zo graag wilde gaan delen in dat offer en de zegen. En daarom het gebed van zijn vader nodig had. En dan lijkt het wel alsof dat een hartelijk berouw is geweest. Omdat hij tranen heeft gehad. Maar de kanttekening zegt: dat was geen berouw, oprecht berouw geweest. Het was niet een hartelijke begeerte om in Christus te delen. Hij wilde wel de weldaden hebben. Maar hij wilde zijn eigen leven niet verliezen. Dat zien we later wel. Hij probeerde zijn vader tot berouw te brengen. Maar zijn vader wist het. Het offer kan ik je niet geven, mijn zoon. Ik kan je wel die zegenwens meegeven. Maar God alleen kan het schenken. En dat is, gemeente, waar we vanmorgen wel bij stil moeten staan, bij onze eerste gedachte. Want diezelfde Hebreeënbrief zegt in die tekst daarvoor: er zijn zoveel verschillende gedachten en leringen, vreemde leringen, waarmee de mensen omgevoerd worden. Gevoeligheden misschien. Misschien zelfs geloofservaringen van de mens. Maar het gaat erom of het uit Christus is. Of het van God is geschonken. Dat er aan uw zijde werkelijk nood was. En dat het ook een geopenbaarde, een geschonken Christus mag zijn. En dat u mag zien met de ogen des geloofs. Hij moest voor mij dat offer brengen. Want ik kan het niet. Ik wil het niet eens. Ik weet het niet hoe het moet. En dat dan hij wordt geopenbaard als dat geschonken offer voor God. Laat u daarom, gemeente, zegt de apostel hier, niet meevoeren met uw eigen gedachten. Maar rust niet voor je door dat geloof mag zeggen, dat geschonken geloof, hij is de mijne. En dat je het werkelijk weten mag zonder dat offer van Christus. Ach, het is goed dat je in de kerk bent. Maar onze kerkgang maakt ons niet zalig. Maar Christus is het die zalig maakt. Hoe weet ik dat dan, zal iemand zeggen? Wel, dat is het tweede. Als je nu naar een altaar kwam, sommigen kwamen van ver. En die dachten: ach, straks in Jeruzalem, in het huis van God, kan ik nog wel een offertje kopen hoor. Heb ik niet die moeite gehad om offers mee te nemen? Ik betaal er toch voor. En als ik dan daar een offer koop, dat is makkelijk. Dan heb ik toch een offer gebracht. Maar zou je dan iemand vragen die wel een offertje meenam? En waarna zo'n offerdier keek, wat zal hij daar goed voor gezorgd hebben heel die weg? Dat het offerdier niet zou overkomen, geen gebrek zou lijden. Misschien moest hij het wel eens dragen. En misschien wilde dat beest niet eens mee betijden. En als je dan die tempelberg op moest gaan en zo'n offerdier aan je touw moest meenemen, zal er dan niet menigmaal op weg naar die hoge plaats, die verheven plaats van het altaar, zal er dan ook niet menigmaal een gebed opgezonden zijn? En daar, gemeente, kunt u dan zien. Een waarachtige offeraar, die kan niet zonder een waarachtig gebedsleven. Dat gebed is nodig. En die mensen die hier in Jeruzalem vroeger samen kwamen om te horen bidden voor hen, maar nu ver weg, misschien in Italië, Rome, op al die andere plaatsen, vanmorgen hier in Barendrecht, waar dat woord kwam, die moesten ook zeggen, nee, och heren, wij kunnen niet zo bidden, zoals onze vader dat deden, soms jaloers te zijn, dat die gebeden tot God zich opzonden. En dan zegt de apostel, toch, nu hebt u niet alleen maar een gebed nodig, dat moet u leren, maar u hebt ook een biddende hoge priester in de hemel. Hij bidt voor zondige mensenkinderen. Zeker, hij zegt wel, bid en u zal gegeven worden. Dus het is wel de weg waar langs de Heere de zegen zal schenken. Maar ook dat gebed is geen grond. Dat gebed is slechts onze nood en ellendigheid voor de Heere uitstorten en zeggen, Heere, dat heb ik nu nodig. En dan heeft de apostel hier in de Hebreeënbrief op zoveel plaatsen dat biddende werk van hem die offer is en voorbidder is getekend. Dat er een weg is door zijn bloed. En hij zegt het, laten we dan toegaan tot die troon der genade, om barmhartigheid te verkrijgen, om geholpen te worden ter bekwamere tijd. Want deze Christus in de hemel, die was dezelfde toen hij op de aarde was. En hij zal het blijven tot in eeuwigheid. Hij is daar om te bidden voor zijn kerk. Hij bidt het hen voor. Hij zegt het hen voor. Opdat ze, als ze zijn stem mogen horen, het na gaan zeggen. En als die geest van Christus laat zien, dat bloed moet ook op u druppelen, dat u dan die woorden van die gezegende voorbidder in de hemel gaat horen en gaat nabidden. Hij is daar om altijd voor biddeloze mensen te bidden. En wat voor soort gebed is het dan, gemeente? Wel, als we naar Christus zelf kijken, u hebt er verschillende keer al over gehoord in deze lijdenstijd, dat hij op een plaats is geweest in de dagen van zijn vlees. Gebeden en smekingen heeft opgezonden tot hem, die hem uit de dood kon verlossen. Maar hij moest met sterke roepen en met tranen die hij moest offeren, zodat zelfs zweet van bloed op zijn voorhoofd werd. Deze Christus heeft blijkbaar ook op een verschillende manier gebeden en zijn gebed aan God geofferd. En daarin zien we, gemeente, elk bidden is nog niet het bidden waar de tekst hier ons naar heen wil wijzen. Je mag aannemen dat als wij voor onze maaltijd, ook op je werk, de gelegenheid probeert te zoeken om je handen te vouwen, je ogen te sluiten en te bidden voor een zegen, voor je lichaam, voor het voedsel. Dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. Als hij in de opperzaal verschillende malen heeft gebeden om de zegen van het Pascha, wat avondmaal werd. En toen was hij dus al bezig om vanuit het natuurlijke naar het geestelijke te gaan. We mogen danken en bidden, gemeente, voor de zegeningen die er waren. En als je uit een ziekenhuis of hoe dan ook, als je thuis mag komen, elke dag misschien weer naar je werk, of als de dag voorbij is, dat je dan bijzonder nog eens terugdenkt. Wat voor reden er zijn om de Heer te danken in je gebed. Want danken, gemeente, dat is denken. Zo gedenken. En als je dan zo mag bidden, dan kom je vanuit die weldaden, de zegeningen, kom je schuilend achter de voorbeden van Christus tot de weldoener daarvan. Misschien had u niet zoveel reden om de Heer te loven of te prijzen, omdat er 1000 zorgen, 1000 doden waren. Maar als dat u in het gebed bij de Heer bracht, dan ziet u, dat is de weg waar langs de Heer ook verhoring gaat geven. Want bidden, dat zijn die lege handen. Dat zijn die woorden. Dat moeten geen lege woorden zijn. Dat moeten ook zaken zijn. Dan moet je ook weten waarom je bidt. Nu hier mogen we vanmorgen zien dat hij dan een beeld gebruikt dat er nog andere gebeden waren. Er waren niet alleen maar lofoffers, dankoffers, maar er waren ook zondoffers. Brandoffers. En die werden gebracht elke dag. 'S Morgens, 's middags. Maar bijzonder, als we het straks met de Goede Vrijdag mogen gaan herdenken, op die andere grote verzoendag. De betaaldag van de kerk. En daar wijst onze tekst heen. In het verband waar slechts éénmaal per jaar de aardse hoge priester al zijn kleding moest afleggen en slechts in een wit linnen lijn waad, waar ook voor hem geofferd moest worden. Hij 3 dingen mocht doen. Uiteraard wel meer. Maar dan mocht hij, als hij naar het huis des Heren ging, daar een bok nemen wat geslacht was, en mocht hij dat bloed opvangen. En slechts met dat bloed kon hij het heiligdom ingaan. En gemeente, wat gebeurde er met die 2 bokken? De ene bok werd besprenkeld met het bloed, werden de handen opgelegd, werd weggezonden. Maar net als in het paradijs, gemeente. Wat moest er gebeuren met de dode lichamen? Die moesten verbrand worden buiten de lege plaats. Anders kon dat gebed geen doorgang krijgen. Ziet u dat daarom de apostel zegt: nu moest die hemelse hoge priester, hij moest buiten Jeruzalem, moest hij nu bidden, roepen, gebeden: Vader, vergeef het hem. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Moest hij en kon hij het straks op grond. Omdat het vuur van Gods gramschap hem verteerd heeft, kon hij het ook bidden. In uw handen, mijn lieve Vader, beveel ik mijn geest. Gebeden allemaal, gemeente. Gebeden. En op grond van dat offer van Christus, dat offer van zijn hartebloed, kan de kerk nu ook bidden. Is dat er, jongens en meisjes, in jullie leven? Van de kindse dagen af aan? Schoon mijn zonden velen zijn. Mag het zijn, gemeente, Want Christus heeft ook de zonde moeten leren dragen en gaan zien van onze erfschuld en die smet die er is, die we meenemen. En hij heeft gebeden, zodat u kunt bidden, gedenk die dan de zonde van mijn jonkheid, als u in die voorbeden van Christus begrepen mag zijn. En u die keuzes moet maken. Christus heeft gebeden toen hij zijn discipelen moest roepen. Kunt u niet zonder dat gebed? En beseft u, de Heer kan het niet doen. Om mijnentwil, niet mijn kennis, niet mijn inzet, maar het kan alleen om het werk van Christus. U die voor een trouwdag staat, of die misschien in uw huwelijk zorgen hebt. U die alleen staat. Christus heeft gebeden, gemeente, op een bruiloft. Hij is degene die kinderen zegende toen ze bij hem werden gebracht. Hij was op een begraafplaats en heeft geroepen als meester en heeft gebeden, geweend weliswaar. Dank u, o God, dat gij mij altijd hoort. Zit u, die grote voorbidder, zijn leven lang tot het laatste toe en tot in der eeuwigheid, 's morgens vroeg tot 's avonds laat, een biddende hoge priester. Ziet u het? Als u zo biddeloos bent, als u moet aanklagen, ik kan niet bidden, de Heere zal mij wel niet horen. Haast u, gemeente, om in dat offer van Christus begrepen te mogen zijn. En dat is het derde wat we moeten zeggen. Want wie ontvangen nu die zegen? Of u zult zeggen, dan moet je in je leven een plaats kennen dat je uit de diepte dat gebed moet leren opzenden tot God. En dat je ogen open mogen gaan voor de noodzakelijkheid van Christus. Maar ik mag u toch ook vragen, gemeente, is dat nou een zaak van het hart geworden? Nee, ik zeg niet, kent u hem, maar is hij u dierbaar geworden? Dat je werkelijk zegt, als ik hem maar mag kennen, en als hij uit hemelstempelzalen zijn zegen doet neerdalen. Wat is nou zegen? Zegen is dan dat je krijgt wat je vraagt? Is dat de Heer altijd doet wat u verlangt? Zegen, gemeente, is het tegenovergestelde van vloek. En die zijn werkelijk om de zegen van God verlegen, die beseffen wat ze verdiend hebben. De vloek, o zeker, Christus heeft aan het kruis dat intens en zo diep doorleden in de plaats voor zijn kerk. Maar het is ook ten bate van hen. Die moeten zeggen, Heer, ik heb die vloek verdiend. Dat ze daarin mogen gaan delen. Hoe dan? Wel, er staat in vers 9, gemeente, dat je erin mag delen met je hart. Ziet u? Want er kunnen niet alleen allerlei leringen zijn, maar ook in die tijd, de mensen werden mee omgevoerd. Gedachten. Ach, we hebben toch een altaar. We hebben toch een offer. We hebben toch een voorbeder. En dan mag je toch ook vragen, hebt u dan ook die zegen? Waar bestaat die zegen dan in? Nou, ik heb het toch goed. Het gaat mij goed. Ik doe geen mens kwaad. Maar dat is de zegen niet, gemeente. De zegen is, Heer, ik ben weliswaar niet goed. Maar u bent een goede meester. En dan zegt Christus, zal ik eens kijken of je het echt meent. Je hebt het gezegd. En ik zeg het je nogmaals. Er is er maar één goed. Maar als u nou hem werkelijk begeert te kennen, dan kwam u toch voor bij mij. U hebt het toch gevraagd, Heer, ik moet straks sterven, ik moet de eeuwigheid in. En ik kan niet sterven. Wilt u me leren wat het eeuwige leven is? Toen zei Christus, tegen hem, geef alles
wat u hebt aan de armen.
Waarom? Om te beproeven hoe zijn hart is. Of zijn zegen alleen maar in de dingen zat die hij van de Heer had gekregen. Of dat de zegen was die hij mocht ontvangen in zijn ziel. En dat in plaats van de schuld er de vergeving mocht zijn. En dat in plaats van het vasthouden aan het aardse, dat je daarvan losgewaakt was. Door wie? Door Christus, gemeente. Die in liefde deze jongen aanzag. En vanmorgen nog zegt: die zegen van mij is bedoeld voor zondaren. Het is mijn zondaarsliefde die ik door mijn geest in uw hart wil uitstorten. Het is, gemeente, de zegen die bij God vandaan komt. Niet de zegen die je altijd ziet. Je kunt opmerken dat je ze één voor één kunt tellen. Juist dan, als je niets meer kunt tellen en niets meer overhoudt van wat je zegt, zou het al waar geweest zijn, Heer. Dat de Heer opnieuw een blijk van de zegen van Christus schenkt. En wat is dan die zegen? Wel, als de Heer Jezus dat werk heeft volbracht voor zijn kerkgemeente, en u durft zich niet tot het volk van hem te berekenen, en je staat van verre, en je begeert te mogen delen in dat offer van hem, het is je dagelijks gebed, zou hem dan maar niet laten gaan? Zou hij niet ophouden met bidden? En geef het toch niet. Dat u zegt: ja, maar dominee, het gaat niet om een hemel tot beloning. Het gaat mij niet in de eerste plaats om ik die de vloek verdiend heb dat ik verloren zou gaan. Dat is mijn eigen schuld. Maar het gaat erom dat God geëerd mag worden. En dat ik mag delen in die zegen die van God komt. En dat God aan zijn eer mag komen. En dat is, gemeente, wat we hier bij de Hebreeënbrief aan het slot, bij allerlei nog laatste opmerkingen staan, de apostel ons bij wil bepalen. Dan zijn dat zaken waarvan we aan het slot van dit hoofdstuk van onze tekst nog kunnen lezen. Er zijn er die niet in die zegen delen. Er wordt zelfs van gezegd dat ze niet eens mogen eten van dat offer, niet delen in Christus. Nee, het staat er anders, gemeente. Ze hebben geen macht. Er staat dus niet dat ze het niet mogen, maar er staat: ze hebben geen macht. Er zit daar verschillen, zult u zeggen. Ach, het kan wellicht zijn dat u weet die zegen is er te krijgen. Dit weet ik vast. En ik weet ook dat ik het niet verdiend heb. Maar ik kan er niet bij. Het is een geschonken goed. Nou, dat wordt hier bedoeld. En dan moet u nog even terug naar wat de apostel zei. Er waren dus de mensen die terugvielen in dat oude leven. Was het maar weer zoals vroeger. Maar gemeente, dat oude, dat moet voorbij gaan. En wat u ook van de Heer hebt ontvangen, werp het niet weg. Maar het gaat om deze zegen. Dat u de macht ontvangen mag om in die zegen te mogen delen. Laat ik een voorbeeld gebruiken, jongens en meisjes, begrijpen jullie het ook. Jullie hebben vast al eens gehoord in de tijd dat toen in ons land er een bezettende macht was. Hadden andere wetten, andere gewoonten, andere godsdienst. Die wilden het volk van God doden. En daarna zouden de christenen wel komen. Boze machten. En wat gebeurde er toen? Toen moest zij die de opdracht had om ons land te regeren, ze moest wijken. En ze kon niet meer op de troon blijven in ons vaderland. Ze moest weg. Ze had wel recht op de troon. Maar ze had geen macht om er te zijn. Totdat die boze macht was verslagen. Nee, dat ging niet op één keer. Maar die strijd is toen op aarde beslist. En toen had ze weer macht. Toen kon ze weer gebruik maken van al datgene wat ze van Gods wegen had ontvangen. Bent u met uw gedachten over uitgemeten? Nu die grote hemelkoning, de Heer Jezus Christus, die alles heeft gedaan wat zijn kerk allemaal heeft verzondigd en niet kan doen, om te betalen en Gods recht te verheerlijken. Hij heeft die zegen mogen verdienen. Niet voor zichzelf, want hij heeft geen zonde gedaan, maar om ze uit te delen aan een wederhoorig troost, aan een volk dat onder de vloek ligt, er niet bij kan komen. Is hij ook op de troon van uw hart, o koning? Is hij in de gemeente, de grote hemelkoning? Heeft het woord van deze koningheerschappij en mag onder de prediking zijn zegen wel eens nederdalen? Mag het wel eens zijn, gemeente, dat u de macht mag ontvangen om wel te komen? Dat woord te ontvangen in het geloof, dat de geest het schenkt aan uw ziel, dat u niet alleen maar een gevoelige zegen ontvangt, maar dat u ook die zegen mag ontvangen die blijft tot in alle eeuwigheid. Nou vraagt iemand, wat is dat dan als u dat mag weten? Wel, gemeente, ik las een mooi voorbeeld en ik denk, daar moeten we maar mee gaan eindigen. Want het altaar is er, die hemelse hoge priester. En het offer, het wordt u weer gepredikt. Het is gebracht. En als we dat offer nu nodig gaan krijgen, dan kan je toch horen, kan je zien, in uw gebedsleven, in uw dagelijkse leven, hoe je onder Gods woord mag zijn, zou hij dan geen zegen doen nederdalen? Hoe dan? Nou, dit voorbeeld, jongens en meisjes. We hebben verteld van die mensen die werkelijk in oprechtheid naar Gods huis kwamen en zagen, die offers die ik breng, kijk eens, die waren gebonden aan de hoornen van het altaar. Waarom was dat nou nodig? Waarom? Vele redenen, gemeente. Maar op het zegen van het altaar er zou zijn voor die offeraar, dan zag hij zijn offerdier, gemeente. En als dat offerdier al die tijd was meegenomen, maar nu voor de dood stond en met het touw verbonden was aan het altaar, dan zag hij zijn eigen beeld in. Trekken aan dat touw, rukken, maar het kwam niet los. Het was verbonden. En dat bloed wat gesprenkeld zou worden, zou daardoor komen naar hem. Kijk, gemeente, dat is die verbondenheid. Die verbondenheid. Niet maar in een uiterlijke vorm, maar dat de Heer met zijn geest uw denken en uw hart bindt aan de hoornen van het altaar. En dat je daardoor verbonden mag zijn door dat wonderlijke geloof wat er bij hem te krijgen is. En daarom, als er nou vanmorgen nog zijn die zeggen, ik heb het nou wel gehoord van die apostel, maar het raakt mij niet, ach, dat bent u zonder offer, gemeente. Dat ligt u niet in de voorbeden van Christus begrepen. Maar de kerk mag het zeggen. Het is er. En ze hebben het naar de mate van het geloof. Dat ze mee mogen delen, dat het niet alleen voor anderen is. En u, die nog zo van verre staat, bestreden bent, zit u misschien nog veel te vast aan de dingen van de wereld. Is de Heer misschien bezig om u daarvan los te maken en u te verbinden
aan hem die het gezegd heeft. Dat altaar ben ik, hoor. En ik ben die hemelse hoge priester. En ik zit daar aan de rechterhand des vaders. U die niet kunt bidden. Ik wil u in mijn voorbeden begrijpen. Ik wil het u voorzeggen. Ik wil het u schenken door mijn geest. Kijk, gemeente, dat zijn diegenen die door de geest van Christus geleid worden. En u, die zegt, och Heer, het komt zo dichterbij. Als er sterven gaat worden, ik weet niet wanneer het zal zijn. Mag ik dan begrepen zijn in dat offer van hem? Ach, zie eens, gemeente, daar komen ze. Ze vluchten tot de plaats. En bij het altaar, daar zijn ze veilig. Rust niet. Maar zeg het. Als ik deze Heer Jezus Christus mag ontvangen, dan is het mijn goed, mijn zalig lot om dan nabij te wezen, verbonden door die geest van hem. Aan mijn God. We hebben een altaar. Een offer en een gebed. En de zegen. Om Jezus wil. Amen. We willen samen eindigen met de dankzegging. Dan mogen we buigen, Heren, op die plaats. En als het u belieft om uw Zoon te openbaren in dat volbrachte werk, o Heren, dan kan het niet anders. Dan mag dat schuldoffer door genade ook een lofoffer gaan worden. Want u hebt voor uw kerk zo betaald en hen zo aan u alleen verbonden, dat ze niemand anders meer begeren dan hem te kennen. En u alleen. Geef het, Heere, dat die noodzakelijkheid op ons aller hart gebonden mag zijn. Maar schenkt u met uw geest, waar de droefheid is, ook de lieflijke nodiging mag uitgaan om toch te naderen tot die troon. Geef de kracht van het bloed, Heere, opdat we die verse weg ook als een aangename weg mogen kennen in ons leven. Niet aangenaam voor het vlees, maar dat het u aangenaam is. Dat we zo zullen komen met de koren der veroordeling. En dan te mogen horen, er is vrede. O, schenk het, Heere, voor het eerst en bij vernieuwing. Geef het ook andermaal als we op deze dag naar uw huis mogen komen om te horen wat u met uw geest tot ons te zeggen hebt. Wij vragen het u in de vergeving onze zonden. Om Jezus wille. Amen. We zingen ten slotte, gemeente, Psalm 4, het derde vers. Dan zult ge recht naar het oude treden. Psalm 4, vers 3 is onze slotstem. God ontvangt biddend zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.